Terry, wij gaan verder met ons politieke stukje in Kijk op Krimpen.
Ja, klopt. We hebben in onze huidige serie de nieuwe gemeenteraad. Wie zit erin? Hebben we vandaag uitgenodigd Adriaan van Beek. Lid van de fractie van de SGP hier in Krimpen aan de IJssel. En hij is inmiddels gearriveerd en zo te zien droog overgekomen. Goedemorgen, Adriaan.
Goedemorgen, Terry. Dank voor de uitnodiging.
Is het nog zo nat buiten?
Het regent nog steeds behoorlijk, ja.
Ja, oké, okay, goed. Hartelijk welkom. Hoe lang zit je al in de raad?
Ja, dat is voor mezelf altijd een beetje rekenen. Maar het gaat naar de 5 jaar toe. Ja. Waarvan het eerste kleine jaar als burgerraadslid. Dus het is over een paar weken is het officieel 4 jaar dat ik dan raadslid ben, zeg maar.
En bevalt dat?
Het bevalt me uitstekend. Ik moet wel zeggen, het einde van mijn raadslidmaatschap nadert, omdat ik verhuisplannen heb naar buiten de gemeente Krimpen. En dat doet me wel wat, zeg maar, in positieve zin, denk ik.
Ja,
ik neem niet graag afscheid van de gemeenteraad, zou ik maar zeggen.
Nee, ja, goed. Ja.
Maar zo gaan die dingen.
Dingen gaan zoals ze gaan in het leven. Waar ben jij geboren?
Ik ben geboren in de gemeente Apeldoorn in Uddel. Een klein dorpje op de Veluwe.
Ja.
Dicht bij het Kroondomein.
Ik ben er met vakantie wel eens geweest. Ja, Uddel is een heel klein dorpje in de mooie Veluwe.
Waar, het is prachtig.
Mis je dat niet?
Ja en nee. In de zin van ik vind het daar ontzettend mooi. Ik fietste de laatste 3 jaren van het voortgezet onderwijs naar Apeldoorn. Dus dan ook dwars door het Kroondomein heen. Ja, dat is echt prachtig. En ik had een krantenwijk daarvoor al. En ook in die tijd, een hele mooie wijk dwars door de bossen heen. Langs een paar meertjes heb je daar. Dus in dat opzicht ja. En de andere kant is nee, want ook hier is het natuurlijk prachtig.
Ja, het heeft zijn eigen bekoring. De Krimpenerwaard ben ik met je eens. En dat. En vanwaar de trek naar Krimpen aan de IJssel?
Ja, dat had met mijn werk te maken. Wij woonden, mijn vrouw en ik en toen 2 kinderen woonden in Ede. Dus dat is naar de andere rand van de Veluwe, om het zo maar te zeggen. Omdat ik toen in Wageningen werkte. En ik kreeg toen werk in het Erasmus MC in het kankeronderzoek. En ja, om dan vanuit Ede, dat heb ik een paar maanden gedaan, om dan met het OV te gaan, dat was toch wel heftig, zeg maar.
Ja, ik kan me voorstellen.
Dus dat was meer dan 3 uur reistijd per dag.
Ja.
Maar goed, ja. Dus dat was de reden om deze kant op te kijken. En toen hebben we eigenlijk niet in eerste instantie naar Krimpen gekeken, maar naar Capelle aan de IJssel en naar Barendrecht. En Capelle viel voor ons direct af. Nou, weet ik inmiddels wel dat er wat mooiere stukjes Capelle zijn. Maar de stukjes die we toen zagen was het zo van, ja, we kunnen net zo goed in Rotterdam gaan wonen. En Barendrecht was een beetje krap allemaal voor ons gevoel.
Ja.
Toen zijn we toch in Krimpen gaan kijken. Dus de brug over, dat wisten we wel. En toen was het, toen viel ons op hoe groen en hoe ruim Krimpen eigenlijk opgezet is. Ten opzichte van die 2 andere gemeenten in ieder geval.
Ja.
Of die stukken die we toen gezien hebben. Dat moet ik dan heel eerlijk zeggen natuurlijk. Maar
ja, ik denk dat veel mensen jouw mening delen. En hoe lang woon je dan al in Krimpen aan de IJssel?
Ja, sinds 2016. Dus dat 6,5 jaar bijna.
Oké. Okay. Ja. Als we even naar je opleiding kijken. Uiteraard de basisschool, dat heeft iedereen wel doorlopen. En
bijna
vanaf dat tijdstip?
Toen voortgezet onderwijs. Eerste 3 jaar in Uddel, notabene. Mm-hmm. Dat is een dependance van de Jacobus Fratier scholengemeenschap en de laatste 3 jaar in Apeldoorn. Dus op zich was dat, 35, 40 minuten fietsen door het Kroondomein. Dus dat was echt geen straf, meestal. En daarna ben ik naar Wageningen gegaan voor voeding en gezondheid. Dus daar heb ik richting de 5 jaar gestudeerd. En het laatste deel was eigenlijk geen voeding en gezondheid meer, maar meer immunologie. Hoewel dat geen officiële opleiding is. Maar dat was eigenlijk meer onderdeel van de biologie. Maar goed, nou ja, dat wilde ik heel graag. Dus dat vond de examencommissie ook nog goed. En daarna ben ik in Wageningen blijven hangen voor promotieonderzoek. Dus dat was 4,5 jaar, zeg maar. En nog een half jaartje Engeland ook onderzoek gedaan. En daarna zijn we eigenlijk, wist ik dat ik in het Erasmus zou terechtkomen. Voor een postdoc, zoals dat heet. Gewoon onderzoek doen, zeg maar. En dat heb ik 2 jaar gedaan en toen ben ik een opleiding tot medisch immunoloog gegaan. Dat was in het Erasmus en in het LUMC deels. En met de bedoeling om in het LUMC te landen. Nou, daar zit ik nu dus ook als medisch immunoloog. En een medisch immunoloog, dat heeft misschien wel uitleg nodig, want ik ben geen arts, want dat heb je al gehoord. Maar ik ben laboratoriumspecialist, zoals dat heet. Dus nou, wat doe je dan als medisch immunoloog? Dat is, je hebt de analisten doen het echte werk, zeg ik dan altijd. Dus de laboranten, zeg maar, die krijgen bloed of beenmerg of andere spullen binnen van patiënten. En die worden opgewerkt en er worden uitslagen gegenereerd op het lab. En die kijk ik na. En als een arts behoefte heeft aan uitleg of meer testen of overleg wil hebben van wat kunnen we nog meer, dan ben ik degene die dat aanspreekpunt is.
Immunologie betekent ook dat je dan research doet om te kijken of je immuniteit kunt verbeteren?
Ja, dat is een deel van het onderzoek. Ja, inderdaad. Maar ik zit vooral aan de diagnostiek kant nu. Dus ik doe wel een klein beetje onderzoek nog, maar dat is echt veel minder dan wat ik in het Erasmus gedaan heb of in Wageningen. Omdat ik veel meer met patiëntenmaterialen nu te maken heb. En dat is echt de vraag van, ik zit in een speciale hoek van de immunologie, dat is de transplantatie. En ik ben, van dag tot dag ben ik vooral bezig met stamceltransplantaties.
Ja.
Dus mensen die volwassenen zijn dan meestal degene die lymfoom of leukemie hebben. En die dan daarom vroeger heette dat beenmergtransplantatie. Ik noem het stamceltransplantatie, want het is wat gewijzigd door de jaren heen. En wij kijken dan op het lab van, wat is dan de beste donor eigenlijk?
Ja.
En als daar problemen zijn, dan doen wij aanvullende testen om te kijken of het dan toch kan. Of, of dat het risico wellicht wat groter wordt. Of...
Worden er resultaten bereikt op dat gebied? Ik bedoel, de stamceltransplantaties behoorlijk gecompliceerd. Ik weet niet of daar factoren bij komen, zoals afstoting en dergelijke.
Zeker, ja, absoluut. En dat is nou precies de reden dat wij als laboratorium onmisbaar zijn, in ieder geval in de schakel. Hè. We ondersteunen echt de artsen en de verpleegkundigen. Ja. Ons werk is wel onmisbaar in die zin, omdat wij juist de beste donor proberen uit te zoeken. Uh-huh. En de beste donor betekent dan dat je zo min mogelijk kans hebt op afstoting. Of, en dat is bij stamceltransplantatie, dat wordt graft versus host disease genoemd. Omdat je die stamcellen inbrengt, die moeten een nieuw immuunsysteem opbouwen. Ja, dat nieuwe immuunsysteem kan ook de rest van je lijf aan gaan vallen van die patiënt.
Ja.
En ook daar kijken we dan naar. Dus het gaat twee kanten op. Maar we zijn ook voor solide orgaantransplantatie. Maar dat is meer een collega die dat van dag tot dag doet. Maar ik doe dat ook. Vooral ook met bereikbaarheidsdiensten. En dat is voor niertransplantatie, voor levertransplantatie, harttransplantatie, longtransplantatie. En in Leiden doen ze ook de alvleesklier transplantatie... Ja, en dat gaat vooral één kant op. Dat is vooral afstoting.
Ja, het is een heel breed veld wat je onder handen hebt. Ja. En daar zit ook nog studie aan gekoppeld. Ik kan me voorstellen dat je toch
nog
leert.
Wij moeten natuurlijk wel bijblijven, zeg maar. Maar dat is anders dan mijn opleiding van 3 jaar die ik nog niet heel lang geleden afgerond.
Er zijn ook ontwikkelingen in het buitenland die je dan bij moet houden.
Ja, dus dat is een kwestie van congressen bezoeken inderdaad. Ja. Dus we proberen wel binnen Nederland. We hebben 6 laboratoria die datzelfde doen in het transplantatiegebeuren. Ja. En daar hebben we al veel contacten mee. Ook een aantal dagen in het jaar, zeg maar, waar we kennis uitwisselen. En ook internationaal gebeurt dat.
Ja, en dus, uiteraard het fameuze tijdschrift The Lancet speelt misschien ook een rol.
Ja, ook andere tijdschriften. Maar The Lancet is heel breed, hoor. Dus daar komt wel wat transplantatie. Ja. Maar er komen allerlei andere dingen ook in terecht.
Ja.
Dus we hebben ook onze eigen vakbladen, zeg maar. Ja. Waar het alleen maar over transplantatie gaat.
Wat heeft je zo aangetrokken in wat je nu doet? Je bent begonnen in Wageningen met voeding en...
En gezondheid.
En gezondheid, dus goed, dan maken die link al.
Ja, dat klopt. Want daar waren al een aantal vakken. En die werden gegeven door Huub Savelkoel. Hij is ook leraar-docent van het jaar geworden een keer. En ik weet niet hoe vaak genomineerd daarvoor. Dus die heeft me enthousiast gemaakt voor het vak van immunologie. Dus ik had een aantal vakken in mijn bachelor, zeg maar, in de eerste 3 jaar al over immunologie gehad. Ja, en toen had ik echt zoiets, ik vind voeding ook heel erg leuk, vind ik nog steeds. Maar immunologie mag ook los van voeding, vind ik het gewoon... Helemaal geweldig. Dus dat is de reden geweest. En het zowel met voeding als met immunologie, iedereen heeft ermee te maken. Iedereen heeft het nodig. Zonder immuunsysteem kun je niet. Want dat zijn van die verhalen. Er is onlangs het nieuws geweest in Leiden voor het eerst een patiënt met gentherapie, genezen, van zo'n immuundeficiëntie. Dus iemand die echt helemaal geen immuunsysteem, of grotendeels niet had. ja, zo'n patiëntje overlijdt na 3 tot 6, 9 maanden, zeg maar, omdat dan ga je naar de eerste de beste bacterie-infectie of virusinfectie, dan sterf je, zeg maar. En dat geeft wel het belang aan ook van het immuunsysteem, van immunologie. En voor voeding geldt dat natuurlijk hetzelfde, want ja, iedereen eet en drinkt, want anders dan geldt hetzelfde verhaal.
Je bent altijd mee bezig, neem jij stof makkelijk in je op?
In de zin van...
Studie, leren?
Ja, daar hou ik van. Ja. Dus dat helpt wel om dit gedaan te hebben, zeg maar.
Als je nou thuis komt, kun je dan afstand nemen?
Als ik dienst heb, niet tegenwoordig. Maar voor de rest prima. Ja hoor. Ja.
Ja. Oké. Okay. Je bent getrouwd?
Ja, dat klopt. Met Lia.
Ja.
Alweer, ruim 11 jaar. Dus dat bevalt uitstekend, moet ik zeggen.
En je hebt kinderen?
Ja, dat klopt. 5 kinderen inmiddels. In de leeftijd van de oudste is 10. En de jongste is bijna 1,5.
Oké. Okay. Is dat niet onhandig, een oneven aantal kinderen? Ik spreek uit eigen ervaring. Ik kom uit een gezin van 3 kinderen. En had je al het gedoe met plaatsen in de bus en dergelijke.
Ja, oké. Okay. Ja, dat herken ik niet echt. Maar ik kom zelf ook uit een gezin van 5. Maar
prima. Goed zo. Je bent in... Ik kan me hard niet voorstellen dat je daar nog tijd voor hebt kunnen vinden. Je bent uiteindelijk toch in de politiek beland. Dat heeft natuurlijk ongetwijfeld ook te maken met jouw religieuze achtergrond.
Ja, nou eigenlijk moet ik zeggen, ik was van jongs af aan wel politiek geïnteresseerd. Dan ga ik niet een SGP-specifiek punt noemen. Maar de opkomst van Pim Fortuyn heeft voor mij heel erg getriggerd. En natuurlijk ook de afloop daarvan.
Ja.
Maar uiteraard, omdat vanwege mijn overtuiging dat de Bijbel de waarheid is. En dat er een God bestaat. En dat die een doel heeft met deze aarde en met onze mensheid. Sluit ik me wel van harte aan bij de SGP, inderdaad.
Ja, dus als dat nou niet het geval zou zijn geweest, zou je nu waarschijnlijk bij Leefbaar hebben gezeten.
Ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Maar wie weet. Maar ik voel me wel meer aangesproken. SGP wordt meestal als een wat rechtse partij gezien. Is dat denk ik niet op alle standpunten echt zo. Maar goed, ik denk wel dat ik meer aan de rechterkant van het spectrum thuis hoor.
Ja.
Op veel, als je het hebt over economie, over hoe groot moet de overheid zijn, wat moet de overheid allemaal doen. Nou, ik vind dat vooral niet te veel moet zijn. Nou, dat zijn toch, worden vaak toch als wat rechtser...
Wat mij altijd opvalt bij de SGP is dat de mensen ook die in de raad terechtkomen over het algemeen behoorlijk goede algemene ontwikkelingen hebben en altijd vrij belangrijke functies in het bedrijfsleven hebben. Hoe verklaar je dat?
Hoe verklaar ik dat? Dat vind ik een hele moeilijke... Kijk, een brede interesse is denk ik wat je bedoelt als eerste.
Ja, ja.
Dat herken ik voor mezelf in ieder geval wel en voor mijn collega's in de fractie ook. Hoe dat komt... Het is niet mijn vakgebied, hè? Maar ik blijf het antwoord schuldig. Als ik naar mezelf kijk, is het echt interesse, zeg maar. Ik zal maar voor mezelf spreken.
Mm-hmm.
Als je interesse hebt in iets, dan gaat dat vanzelf.
Ja. Waarom specifiek SGP en niet bijvoorbeeld de ChristenUnie of het CDA?
ChristenUnie zijn we zeer mee verwant. En dat geldt hier in Krimpen natuurlijk, dat is voor mijn tijd geweest. Was het natuurlijk een gecombineerde fractie. En wat ik daarvan begrepen heb, is dat het vooral op persoonlijk vlak misgegaan is. Zoals je dat toch wel vaak ziet. Ik zou me vooral niet te veel willen afzetten tegen de ChristenUnie. En wat het CDA betreft, wat ik al eerder noemde, de Bijbel is de waarheid. Die visie daarop is bij het CDA wel sterk verwaterd. Dus dat schept een in die zin een afstand. En natuurlijk hebben we nog best veel herkenningspunten, ook. Dus ik vind het heel fijn als het CDA het bij verkiezingsuitslagen goed doet. Maar het liefst natuurlijk niet ten koste van de SGP of de ChristenUnie dan, zou ik er wel achteraan zeggen. Maar, ja.
Hoe ben je terechtgekomen hierbij, hoe voel je aangetrokken tot SGP hier in Krimpen aan de IJssel?
Ja, dat is eigenlijk via onze kerkelijke gemeente gebeurd. Dus daar was er is een bestuur ook van de SGP, dat heeft elke lokale fractie ook. En er was een oproep om je aan te melden. Maar ja, ik woonde toen eigenlijk nog maar net in Krimpen. Want wij zijn eind 2016 in Krimpen komen wonen. Die oproep kwam begin 2017. Toen had ik zoiets van, ja, dat is wel heel vlot. Maar toen kwam er een herhaalde oproep. En dan weet je hoe het gaat. Dus toen heb ik toch maar gereageerd van, ik ben politiek geïnteresseerd. En ik wil graag wat maatschappelijks doen. Want dat vind ik ook heel erg belangrijk aan het... Nou ja, dat was dus een bestuursfunctie in dat geval. En toen... Toen hebben ze me uiteindelijk gevraagd voor de lijst en niet voor het bestuur. Toen ben ik op positie 6 gekomen en direct als burgerraadslid na die verkiezingsuitslagen van 2018 binnengekomen.
Hoe vond je dat?
Ja, fantastisch. Ik bedoel, ik ben politiek geïnteresseerd. En ook door de jaren heen, als ik nu terugkijk, denk ik, ik vind het heel mooi om te doen... omdat je bezig bent, soms ben je een beetje hoog over bezig, zeg maar, van ja, weet je... Maar hebben we het hier eigenlijk over, zeggen dan achteraf wel eens tegen elkaar... van ja, jongens, zitten we zo moeilijk te doen. Maar vaak heb je het over dingen. Als ik nou kijk naar de afgelopen donderdag... twee onderwerpen op de commissievergadering. Nou, dat is de nieuwbouw Krimpen en Stijn. Nou, dat is natuurlijk super relevant voor de omwonenden. Ja. Super relevant voor onze oudere Krimpenaren. En het tweede onderwerp was de verbouwing van de brandweerkazerne. Dat gaat ook alle Krimpenaren aan... dat dat goed gebeurt, zeg maar. Dat het ook niet te veel geld kost. Natuurlijk, dat is één aspect. Maar ook dat het iets is wat de brandweerlui, zeg maar, helpt... om hun onmisbare werk te doen.
Ja, goed. Het was toevallig onderwerp vanmorgen in het programma hier... de verbouwing van de brandweerkazerne, waarbij dus... naar voren kwam dat er toch wel sprake was van... archaïsche omstandigheden is misschien een beetje overdreven, maar...
Ik had de eer om de commissie voor te zitten. En er was inderdaad wel wat verwarring bij collega-commissieleden. Welke informatie hebben we nou nodig om tot een oordeel te komen? En dat werd wel gemist, zeg maar. Dus ja, we gaan zien wat het komende donderdag gaat brengen.
Het gebouw dat hier uit de jaren 60, dus... Tel maar. De SGP in Krimpen aan de IJssel heeft natuurlijk het voordeel dat het een grote fractie is. Hè. Je hebt hele kleine partijen, kleine fracties hier in Krimpen aan de IJssel. Waarbij dus een heleboel werk door twee mensen gedaan moet worden bijvoorbeeld. Jullie hebben een grote fractie. Hoe is die taakverdeling bij jullie? Wat doe jij specifiek? Wat is jouw aandachtsgebied?
Mijn aandachtsgebied is bijvoorbeeld de veiligheidsregio. Rotterdam-Rijnmond. Nou, en daar valt onder ambulancezorg en de brandweer. Maar ik doe dat onderdeel doe ik samen met ons burgerraadslid Aaron van Nieuwkoop. En de reden dat we het samen doen is dat de burgerraadslid in de raadsvergadering niet het woord mag voeren over dat onderwerp. Een ander onderdeel is...
Wel in de commissie, hè?
Ja, in de commissie wel, ja. Dus dat is al een soort taakverdeling, zeg maar... En een ander onderwerp waar ik erg mee bezig ben geweest, ook al vorige periode, is parkeeroverlast bij de Krimphof, met name rond de IJsseltoren. En een ander, ook al actueel onderwerp is Tennet, wat ik onder mijn hoede heb. Ja. Omdat dat in de wijk zit waar ik woon, Langeland, hebben we ook daar op proberen te letten. Maar wat je eerder noemde van een grote fractie... ik zie dat wel echt als een zegen of als een groot voordeel. Want ja, ik benijd de eenpitters bij ons niet. Want die krijgen inderdaad veel op hun bord. En wat ik vaak zie is dat die hun keuzes maken en volledig terecht... van onderwerpen die zij het belangrijkst vinden. En als ze echt alles doen, dan heb ik helemaal dat ik mijn pet afneem... want het is echt veel om het echt in je eentje te doen. Mogen natuurlijk altijd een burgerraadslid erbij hebben... maar dan nog, weet je, in de raad sta je er altijd zelf voor.
Ja. Tennet is natuurlijk ook een belangrijk aandachtsgebied. Deze week is bekend geworden dat uitbreiding van het stroomnet noodzaak is. Echt een hoop spanningsleidingen.
Dat staat al op de rol van Krimpen. Dus het heeft onlangs, zeg ik dat goed... onlangs ook in contact gestaan volgens mij met gemeentelijke bekendmakingen... dat er weer een nieuwe... Ja. Mogelijk een nieuw tracé komt, ook weer naar Krimpen en IJssel toe. En dat is ook wel voor ons een reden geweest om dat dan weer op de agenda te zetten. Dus als het goed is, komt er over een aantal weken in een commissievergadering weer aandacht voor Tennet. Juist ook omdat die nieuwe trafo zo lang... Ja, het proces loopt ook nog steeds.
Dat is ook een gebed zonder rent.
Dat waren we ook wel voor gewaarschuwd. Het kan heel lang gaan duren, maar dit duurt nog langer volgens mij dan de inschattingen die wij gekregen hebben. Maar ja, goed, het kan ook betekenen dat er uiteindelijk iets veel beters uitkomt dan in eerste instantie. Ja, dan tekenen we daarvoor.
Je hebt ook nog vrije tijd, hè? Wat doe je dan?
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt.
Tenminste, als die er is.
Nou, dat is dus zo'n voordeel van een grote fractie. Dat betekent dat je dus niet bij alle vergaderingen hoeft te zijn als je een taakverdeling hebt. Dus als ik kijk naar afgelopen donderdag, nou, dan zitten er twee collega's in de ring, om het zo maar te zeggen. Nou, ik moest zelf voorzitter, dan moet je er natuurlijk zijn. Maar dat betekent dat er 3 van de 6 fractieleden niet hoefden te zijn. Ja, weet je, dat is gewoon heel. Dat is toch belangrijk om tegen elkaar te zeggen van ja, weet je, we kunnen er met z'n allen gaan zitten. Dat kan. Maar ja, weet je, je kunt elkaar ook helemaal gek maken.
Ja.
Als het niet hoeft, dan hoeft het niet, zeg maar. Maar ik heb ook vrije tijd.
Ja, hoe vul je die in?
Nou ja, weet je, mijn gezin kost natuurlijk tijd en geeft energie. Dus wat dat betreft is dat een hele belangrijke invulling. En ja, als ik iets zou moeten noemen van wat doe je voor de rest, zeg maar, in je vrije tijd, dan is dat toch wel lezen, puzzelen, bordspellen spelen.
Ja, dat zo af en toe. Gewoon automatisch naar de volgende vraag van je vrije tijd. Ik heb je bijvoorbeeld nog hobby's?
Nou ja, lezen, bordspellen spelen, het liefst strategische bordspellen.
Ja.
En ja, weet je, dan is het fijn dat je niet achter een scherm hangt, zeg maar. Want dat doe ik voor mijn werk ook wel genoeg. En in de gemeenteraad zit je ook toch vaak wel achter een scherm met je stukken. Dan is het wel fijn om daar even afstand van te nemen. Dat geldt natuurlijk zowel voor lezen als voor bordspellen spelen of, nou ja, of voorlezen of wat dan ook.
En als jij leest, wat heeft dan je voorkeur?
Nou, ik hou wel van het genre thrillers. Dus een beetje de spannende boeken, zeg maar. Dus daar kan ik wel een aantal uren mee zoet zijn, zeg maar.
Nou, er is genoeg aanbod op dat gebied. Als jullie op vakantie gaan, waar gaat de familie dan bij voorkeur naartoe?
Meestal gaat de voorkeur dan naar Ouddorp uit. Dus aan de zee. En vaak een beetje hetzelfde dorp, zeg maar. En dat is fijn als je met een gezin niet al te ver, niet al te lang onderweg bent. En vanuit Krimpen is dat een uurtje rijden, dus wat dat betreft.
Kun je jezelf dan ook helemaal losmaken, zeg maar, van wat je dagelijks bezighoudt als je op vakantie bent?
Dat is een beetje het verhaal, hè. Van het duurt altijd een paar dagen en dat merk ik aan mezelf ook altijd wel. Ik heb altijd wel een paar dagen nodig om even los te komen en niet meer die neiging te hebben om toch je e-mail te checken. Want ik vind dat bij vakantie hoort dat je ook echt helemaal los bent, zeg maar.
Ja,
ik merk aan collega's dat die er soms anders in staan. Ja, ik zou dat niet kunnen, want dat voelt voor mij dan niet als vakantie.
Nee.
Ik vind dan echt dat je minimaal 2 weken gewoon, en dan ben je er ook gewoon niet.
Dan gaat de knop om.
Ja, ja,
en dan zeg je van, nou ben ik met vakantie, ik ga niet meer e-mails niet meer checken.
Ja. Ja, het liefst ook de telefoon uit. Gewoon klaar.
Je noemde het al in het begin van het gesprek. Je gaat binnenkort verhuizen. Wanneer gaat dat plaatsvinden?
Nou ja, deze week.
Dat snel.
Deze week is de verkoop van ons huis onder voorbehoud bekend geworden, zeg maar. Dus dat is een eerste stap. En dat zou dan per augustus zijn. Een van onze kinderen heeft een speciale zorgbehoefte. Dus die heeft een indicatie om naar een speciaal onderwijs te gaan. En dat is voor ons de reden geweest om te kijken van, dan willen we graag een reformatorische speciaal onderwijs. Dat zou hier Gouda of Barendrecht zijn. Nou, dan moet hij met een busje of met een taxi behoorlijke tijd. En hij kan helemaal of bijna nog niet praten, zeg maar. Dus dat maakt het lastig. En toen hebben we gezegd van, dan gaan we toch kijken naar ook de andere reformatorische speciaal onderwijs. En dan zit er in Barneveld eentje naast de reguliere basisschool. Ja, wat zou nou mooi zijn als je je hele gezin naar school kunt brengen en dan de ene bij het ene hek en de rest bij het andere hek kunt afzetten. Dus we zijn voornemens om naar Barneveld te verhuizen. Om vanaf het nieuwe schooljaar daar in ieder geval te landen.
En dan komt er uiteindelijk een raadszetel vakant hier.
Daar staan fantastische mensen klaar om. Dus Aaron van Nieuwkoop. Is nu burgerraadslid, die staat klaar om door te stomen.
Mooi zo. We gaan afronden. Dank je wel voor je verhaal, voor je komst naar de studio. Ik wens je nog heel veel succes met je carrière en dat het allemaal voorspoedig mag gaan met je verhuizing.
Heel erg bedankt.
Maak de kennis met Adriaan van Beek van de SGP-fractie hier in Krimpen aan de IJssel.